Ja, de lezing van vandaag die gaat over de verborgen werking van het kwaad. Maar bovendien is het een lezing die gaat over de bevrijding door het licht. En ik wil graag de nadruk op dat laatste leggen. Want dat onderwerp van vanavond is behoorlijk beladen. Van het bestuur hier hoorde ik ook van verschillende kanten dat er toch mensen geweest waren die wel geïnformeerd hadden, maar die toch een beetje bang voor het onderwerp zijn. Ja, en die angst, dat is nou eigenlijk net waar het om gaat. Dat zal ook nog verschillende keren terugkomen in mijn verhaal. Alleen ik hoop dat ik met mijn verhaal aan het eind duidelijk gemaakt zal hebben dat er voor angst eigenlijk geen reden is, zolang wij ons aan het licht vasthouden. Ik zie trouwens dat er een paar hele jonge mensen in de zaal zitten, die hebben een angst voor het onderwerp in ieder geval overwonnen. En dat is goed. We gaan zowel het donker als het licht gaan we proberen te belichten vanavond. Het licht, dat is immers altijd sterker dan de duisternis. Dat benadruk ik nogmaals. En ik hoop dat we vanavond iets, door open te zijn voor elkaar en door onze openheid naar God toe, dat we de geest in ons hart mogen ontvangen en dat die ons met elkaar verbinden wil. Ik zal eerst even iets over mezelf vertellen, hoe ik zo tot dit thema gekomen ben. Toen ik een jaar of 20 was, en dat is inmiddels alweer bijna 20 jaar geleden, toen begonnen er allerlei dromen te komen in mijn leven. Dromen die schaduwen van mijn eigen onderbewuste zichtbaar maken, zoals dat over het algemeen het geval is. Maar er waren ook voorspellende dromen bij en dromen waarin ik duidelijk onderwezen werd over verschillende thema's. En ja, die voorspellende dromen, dat betrof soms het overlijden van mensen. Het heeft trouwens nooit angst bij me opgewekt, gelukkig niet. Ik had er altijd het gevoel bij van nou, we worden allemaal door die hand van God gedragen. Er is een grotere werkelijkheid die ons allemaal overstijgt. Het ligt in zijn hand en daarin zijn we veilig wat er ook gebeurt. Ja, en die, door dit soort gebeurtenissen, als er voorspellende dromen komen, dan ga je ze ook heel erg serieus nemen. Niet dat ik dat voor die tijd niet deed, maar de nadruk wordt er nog wat sterker op gelegd. En die dromen die brachten mij op een gegeven moment ook bij het thema van vanavond, bezetenheid. Ik kwam in die dromen op een gegeven moment in een huis en daar zag ik ja, demonische wezens, donkere wezens, die zweven daar wat rond. En ik stapte dat huis binnen en ik zei met kracht, in naam van Christus ga weg. En van het een op het andere moment verdwenen die gedaanten in dat huis. En achteraf waren dat mijn eerste lessen voor wat later komen ging. Dat kon ik toen nog niet vermoeden. En een tijdje geleden, dat was wel boeiend, vond ik een A4'tje terug met een getypte tekst van, nou, 15 jaar geleden zo'n beetje, denk ik. En er was een medium aan het woord, waarover die geest die doorkwam, die sprak over Christus, over God. En die zei een hele onbegrijpelijke zin tegen me. Hij sloot af met de woorden, beschrijf hetgeen de duisternis verjaagt. Nou, die zin had ik nooit begrepen. Wat bedoelt hij daarmee? En tot ik dat A4'tje weer las, na 15 jaar. En toen besefte ik me, ja, ik heb twee boeken geschreven intussen over dit onderwerp. Ik hou lezingen over het onderwerp. Dus ik ben intussen bezig te beschrijven wat de duisternis verjaagt. Dus dat is ontroerend. Als je dan merkt dat dat plan van die geestelijke wereld, dat ligt al klaar. En je wordt eigenlijk min of meer bij de hand genomen en in het onderwerp ingeleid. Gelukkig maar, want als je dat op eigen kracht allemaal moet doen, dan lukt dat niet. Dus het is vaak achteraf dat de rode draad zichtbaar wordt. Dat is trouwens met dromen in het algemeen zo. Ja, de volgende stap was een of andere demonische vrouwengedaante die naast mijn bed stond. Ik schrok eerst eventjes, maar goed, die woorden zaten er goed in. In naam van Christus ga weg. En toen was ze weg. Net zo luchtig als ik het nu zeg, gebeurde dat ook. Schrok wel eventjes. Maar dat geeft aan, het is net of je op dat moment, als je dat vanuit je hart zegt, dat je een licht ontsteekt waar de duisternis niets tegen kan doen. Dus in feite is er niks om bang voor te zijn. De volgende stap, dat was een telefoontje wat ik kreeg van iemand. Een therapeut uit de provincie Utrecht die belde me op met het verhaal: ik heb een cliënt onder behandeling, een jonge vrouw van begin 30, en die is volgens mij bezeten. Dus ik ging er wat nader op in van wat zijn de verschijnselen. En ja, toen ik dat verhaal zo aanhoorde, het leek er inderdaad vandaag veel op. En ze had zoiets van: ja, we hebben nog, je bent onze laatste strohalm. Ze was een week daarvoor door 5 verpleegkundigen overmeesterd met moeite. En ze hebben platgespoten in de isoleercel gelegd, uit laten razen. En zo ging het eigenlijk, week in, week uit. En het moment zat eraan te komen, ze had 2 kindertjes, een gezin, dat ze permanent daar opgenomen zou moeten worden. Ja, en dan weten we denk ik allemaal wel wat daarvan komt. Dan blijf je de meestal hangen in zo'n toestand. Dus ze vroeg me of ik wilde komen helpen. En ik heb er even over nagedacht van: ja, wie ben ik en wat zijn de risico's? Schat ik het allemaal goed in? Kan ik het wel? Maar al gauw maakte ik die omslag van: ja, ik had er al wat over geschreven over het onderwerp. Ik denk, als je het een zegt en het ander doet, is dat niet goed. Dus vertrouw als een kind, ga er naartoe en je ziet wel wat er komt. Gewoon met die houding, vol overgave, ben ik er naartoe gegaan. En ja, toen we daar kwamen, is een lang gesprek gevoerd met die vrouw en met andere mensen, vrienden die daarbij aanwezig waren. Ik had een goede vriend van mij meegenomen, die me een beetje zou kunnen ondersteunen. En tijdens dat gesprek kwam eigenlijk wel naar voren dat er iets heel erg mis was. Want soms kwam die hele andere persoonlijkheid, die kwam heel agressief, met een zware stem kwam die door en richtte zich met name tot mij met een enorme agressie. Dus weer diezelfde reactie, je schrik beleven, maar toch, je denkt, ja, in feite kan die kracht helemaal niks. Totdat we besloten in gebed te gaan en toen openbaarde hij zich pas echt. Toen barstte de hel eigenlijk letterlijk los en we waren met ons vieren. En we hebben er in bedwang kunnen houden, maar we hadden de handen er vol aan. En ik ben best wat gewend wat dat betreft. Die vriend van mij die was over de 100 kilo op dat moment, die zat op haar gestrekte benen, maar ik kwam wel omhoog. Dus dat was behoorlijk heftig. En na een half uur, die geest toegesproken te hebben, want het gesprek was niet mogelijk. Hij wilde niks van Christus weten. Is hij eruit gegaan. Ik liet haar de woorden op een gegeven moment ook met kracht herhalen. In naam van Christus ga weg. Ik stel mijn hart open voor Christus. Ik geef mijn hart aan Christus. En toen zij dat schreeuwde, helemaal vanuit de diepte van de ziel, toen was hij van het ene op het andere moment was hij weg. En weg was ook echt weg. Ik ben behoorlijk nuchter, dus ik ook nuchter genoeg om te bedenken van: ja, nu is het goed, maar hoe is het morgen? Is morgen de toestand weer hetzelfde of niet? Nou, hij is weggebleven. De vrouw die was nog therapie nodig, er lagen ernstige psychische trauma's aan de grondslag van wat er was gebeurd. Dus daar kon ze ook hard aan werken. Maar die invloed zoals die zich had voorgedaan, die was verdwenen. Het is ook zo gebleven. Die gebeurtenis, dat was dus een vuurdoop. En als ik zo terugkijk en die rode draad nog eens even weer opzoek, dan zit er een hele logische opbouw in. Eerst de dromen, dan zelf een verschijning. Dan hulp die gevraagd wordt en dat je het dan ook kunt toepassen in de praktijk. En dat simpele, kinderlijke vertrouwen, dat was eigenlijk het enige wapen wat ik had. Want als er één ding, als er één ding was wat ik me goed realiseerde, dat was dat ik op eigen kracht hier helemaal niets tegen kon uitrichten. Maar juist door die kinderlijke overgave is alles mogelijk. Dat is mij duidelijk geworden. Ja, en ik had het zelf ook niet in regie kunnen zetten op deze manier. Hè? Een belastingambtenaar die boze geesten uitdrijft, dat doe ik ook nog een paar dagen per week, dat bedenk je zelf niet, dat was voor je bedacht. En dat is me goed ook. Ik schrok net trouwens even, ik dacht dat hij naar de fiscuszaal was, maar dat was de fiekerszaal gelukkig. Ja, die kennis van die engelenwereld, die heb ik eigenlijk in grote lijnen opgedaan in het boek Omgang met Gods geestenwereld van Johannes Greber. Ook op dit boek werd ik nadrukkelijk gewezen in die dromen die ik in die tijd had. Iets van: draag dat bij je. Het is niet de volle waarheid. Een volle waarheid kun je niet in een boek vatten. Dat kan ik ook niet, gelukkig. Maar het is een richtlijn, een basis van waaruit je verder je mag laten leiden. in je werk, in de inzichten die jij hebt gemaakt, inzichten die je gegeven worden in dromen, en dat proces gaat gelukkig nog steeds door. En het was juist in dat boek waar ik die basis dus heb leren kennen. Die kennis van die geestelijke wereld die eigenlijk best wel handig is als je met dit soort zaken te maken hebt. En Johannes Greber die was tot zijn boek gekomen door zijn ervaringen. Hij was Rooms-Katholiek priester in Duitsland in de jaren 20. En hij ontmoette op een gegeven moment een van zijn parochianen, die kwam naar hem toe. En die zei van nou, we houden hier één keer per week in jouw parochie houden we een gebedsdienst met een aantal mensen. En er is één jongen bij en die tijdens gebed valt hij als het ware voorover op tafel, richt zich weer op. En dan spreekt er een hele andere intelligentie door hem. En die intelligentie die zegt dat hij een engel is gestuurd door Christus. En die onderricht ons over allerlei religieuze vraagstukken. Over, op materiële vragen geeft hij geen antwoord. Het is puur geestelijk gericht. En God en Christus, het geloof, daar staat het middelpunt van zijn onderricht. Nou ja, kritisch en voorzichtig als hij was, heeft hij de kat eerst een beetje uit de boom gekeken en getwijfeld, moet ik daar naartoe of niet? Want in zo'n zwarte jurk op een spiritistische bijeenkomst verschijnen, dat is voor de naam van de kerk niet goed. Dus hij aarzelde eerst, maar op een gegeven moment werd hij toch overreed door die parochiaan. En die zei, jij als religieus leider, je hebt op zijn minst de plicht om dit objectief te onderzoeken. Dus kom eens langs en maak het eens een keer gewoon mee. Dus dat heeft hij gedaan, eenmaal op zijn kamer alleen. Heeft hij een briefje gepakt, heeft hij een paar pittige theologische vragen opgeschreven, waar hij zelf het antwoord niet op wist. En met die bagage is hij naar de bijeenkomst gegaan. Ze gingen in gebed en na het gebed gebeurde dus weer hetzelfde. Die intelligentie richtte zich met één tot Greber zelf. Die begon eerst aan Johannes Greber een aantal vragen te stellen, waar hij geen antwoord op wist. Dus hij zat eigenlijk een beetje als een verlegen jongen daar, die op de vragen van de engel geen antwoord wist. En toen zei die engel tegen hem, haal nou dat briefje maar uit je zak en stel je vragen maar. Dus toen had hij zoiets van, nou hier is meer aan de hand. Hij heeft zijn vragen gesteld, heeft uitvoerig antwoord gekregen. En Johannes Greber was zo onder de indruk van wat daar doorkwam, dat hij eigenlijk niet anders kon dan dit accepteren, aanvaarden als een stuk zuivere waarheid. Dat heeft hem ontzettend veel strijd gekost. Hij moest immers, hij zat ook helemaal geworteld in die kerk, dus dat is niet niks. Maar uiteindelijk heeft hij gebroken met de kerk en is hij zijn eigen weg erin gegaan. Heeft hij uiteindelijk dat boek Omgang met Gods Geestenwereld geschreven. Ja, en die engel die heeft dat onderricht duidelijk gegeven. Ook in andere bronnen vinden we dat verhaal terug. Dat er voor de stoffelijke schepping alleen een geestelijke schepping was, waar een hele diepe harmonie leefde. Alles was in een heilige harmonie vervat. Het was een wereld van eenheid, waarin alle engelen elkaar dienden en waarin liefde het hoogste goed was, met de vrije wil die engelen gekregen hadden. Die tegengestelde polen, die waren in al die engelen aanwezig. Zo was het bijvoorbeeld een dosis ik-kracht om als individu in die engelenwereld te kunnen bestaan. Dus een ik-besef. Maar aan de andere kant was er dat wij-gevoel. Dus het leven vanuit God. De verbinding met God. Een deel zijn van het geheel. En die twee polen, die kwamen bij de engel Lucifer helemaal uit balans. Hij verviel min of meer tot hoogmoed en kwam ten val. En sleurde in zijn val dus een aantal engelen mee. En in de Bijbel, in Jesaja, daar vind je bijvoorbeeld die tekst die ik daar ook naar verwijs. Ik zal even een stukje daaruit voorlezen. Daar staat, hoe zijt gij uit de hemel gevallen, gij morgenster, zoon des dageraars? Hoe zijt gij ter aarde geveld, overweldiger der volken? En gij overlegde nog wel, ik zal ten hemel opstijgen, boven de sterren Gods mijn troon oprichten, en zetelen op de berg der samenkomst ver in het noorden. Ik wil opstijgen boven de hoogten der wolken, mij aan de Allerhoogste gelijkstellen. En tegendeel, in het dodenrijk wordt gij neergeworpen, in het diepste der groeven. Zo wordt het door de profeet Jesaja verwoord. En er wordt eigenlijk verwezen naar die val van Lucifer met een groot aantal engelen. Hij wilde zich aan de Allerhoogste gelijkstellen. En dat werd zijn val. Ja, en als gevolg daarvan moest God op een gegeven moment ingrijpen. Door de engel Michael werden die engelen in een duistere sfeer geplaatst. Die duistere sfeer, die was eigenlijk niks anders dan een spiegel van het innerlijk van die gevallen engelen en van Lucifer. Dus waar ze de verbinding met die stroom lieten opdrogen, waar ze zich los wilden ontwikkelen van God, dat droogt ieder geestelijk leven op, dat verdort en dat wordt donker. Dus je komt ook in een donkere sfeer terecht. Dat is dan de sfeer waarin je leeft. Ja, Michael die speelde, zoals ik zei, een heel belangrijke rol in dat proces en dat zie je ook in deze tijd. Het is met name de kracht van Michael in onze tijd die zichtbaar aan het worden is. Verborgen patronen worden zichtbaar gemaakt. De onderste steen moet boven komen. We zien het overal, dat uitzuiveringsproces van oude verdrukte patronen in onszelf. Oude pijn die boven water komt. Het is net alsof dat in een versneld tempo in ons aan het bovenkomen is. Dus het is heel hard werken in deze tijd. Maar dat hangt allemaal samen met het proces waarin de mensheid zit op dit moment. Ja, en soms krijgen die donkere wezens dus toegang in mensenlevens. En soms krijgen ze de kans om daar een ware ravage aan te richten. Dus we moeten het onderwerp wel heel erg serieus nemen. Maar ook weer niet te serieus dat we er bang voor worden. Zo zijn er wel van die voorbeelden. Een voorbeeld kende ik nog uit Hogeveen, in die tijd toen ik er eigenlijk nog niet zoveel mee bezig was. Een jongen, gezond, psychisch ook, goed gezond, die gaat glaasje draaien. En een spiritistisch spelletje. En het gaat helemaal fout. Hij krijgt steeds ernstiger psychische klachten. Hij draait helemaal door, is zichzelf niet meer, heeft de boel niet meer onder controle. Wordt opgenomen, was toen nog in Bethesda, in het ziekenhuis zelf, waar ze een psychiatrische afdeling hadden. En op een gegeven moment is hij door het raam naar buiten gesprongen. En toen was het afgelopen. Dus dat is even een zwaar voorbeeld van wat er kan gebeuren. Als, en met name onder de jongeren is dat een heel populair iets, hè, dat glaasje draaien. Gewoon eens even op grond van sensatie uitproberen. Bij 9 van de 10 is er niks aan de hand, maar ben je toevallig die ene mediumieke schakel in het geheel, wat je misschien van jezelf op die leeftijd helemaal niet weet, ben je extra gevoelig en krijgt het je dan te pakken, dan heb je een probleem. Dan kom je er soms op eigen kracht niet meer uit. Dat was ook een voorbeeld van deze jongen. Ja, en waar kan zo'n jongen naartoe? Die kan naar de psychiatrie, daar staan ze klaar met medicijnen. Af in het voorbeeld van die vrouw die ik noemde, dat ze platgespoten worden, letterlijk. Of ze gaan naar de kerk, naar de dominee. Maar de praktijk wijst uit dat de dominee er ook niet zo goed raad mee weet. Ik heb verschillende predikanten gesproken en die eigenlijk heel veel moeite hebben met het onderwerp. En wat doet die kerk? Die verwijst de meeste mensen die verschijnselen vertonen, die op bezetenheid, op demonische beïnvloeding duiden, die verwijzen ze door naar de psychiater. En daar wordt gelijk de spirituele, de echte geestelijke factor, die wordt gelijk al uit de behandeling gehaald. Want immers, geloof, spiritualiteit, dat is een psychisch verschijnsel. Niet meer en niet minder, volgens de psychiatrie. Ja, en daar komen we niet verder mee, want die beide werelden, zowel kerk als psychiatrie, zoals mijn ervaring, die hebben gewoon beide onvoldoende kennis over dit onderwerp. Die spirituele kennis die ontbreekt. En bij de kerk is dat gekomen. Je kunt dat vergelijken met een beekje wat aan de bron nog heel zuiver is. Maar hoe verder je stroom afwaarts komt, hoe meer de mensen hun riolen erop uit hebben laten komen, hoe meer de mensen hun kleren erin gewassen hebben, hoe smeriger dat water gaat worden, hoe verder je van de bron afkomt. En zo is het ook met het oorspronkelijke spirituele christendom gebeurd. We zijn van die bron afgedwaald. En die engelen, dat zijn eigenlijk de waterdragers die de mensheid rechtstreeks onderrichten. En daar moeten we zuinig op zijn op dat onderricht. Want daar krijgen we helder en fris water wat ons verkwikt en wat ons ook de nodige kracht geeft. Ik kreeg ook op een gegeven moment inzage, ik kreeg het gewoon toegestuurd, een rapport van, was uitgegeven door de gereformeerde synode. En dat ging over het kwaad. Wat is nou de kwaad? Hoe kijken we nou aan tegen bezetenheid? De kerk wilde dus op een gegeven moment, in de samen op wegkerken was dat, het was een maar op initiatief van de gereformeerde synode, was het een initiatief van, laten we eens een duidelijk standpunt innemen over dat kwaad, over bezetenheid. wat is het nou wel waar en wat niet. Dus we maken er ook gelijk een dogma van. En ik vond nog een heel glibberig dogma ook, want ik kon er geen kant mee op. Het kwaad dat werd eigenlijk systematisch tot symbool verklaard. Dat is ook heel grootschalig gebeurd met de engelen. In de moderne theologie zijn er steeds meer denkers die zeggen van ja, die engelen zijn eigenlijk alleen maar symbolen van het goede. Er zijn geen daadwerkelijk bestaande krachten, nee, dat zijn symbolen. En als je dat met het kwaad ook doet, dan wordt het kwaad, dat wordt ermee ongrijpbaar. En je kunt het ook niet meer behoorlijk bestrijden. Het is immers een symbool van het kwaad wat in ons leeft. Ja, ik merkte dus in dat rapport een beetje dat de kerk amper een standpunt in durfde te nemen. Een glibberig rapport. En ik vind het een beetje dubbel als je als dominee op zondag predikt over Jezus die boze geesten uitdrijft. En als er op maandag een vrouw bij je komt met stem in haar hoofd, dat je die blindelings doorstuurt naar de psychiater die van Jezus niks wil weten. Dan heb ik zoiets, wat doen we fout? Dan wordt het tijd om eens heel kritisch naar jezelf te kijken. Ja, dat uitdrijven van boze geesten is in mijn visie dus heel wat meer dan een tijdsgebonden terminologie, zoals ze dan met een mooi woord zeggen, zoals het ook in dat rapport werd genoemd. Toen hadden ze nog geen woorden voor psychoses en schizofrenie. Dat is allemaal hetzelfde. Dat was een beetje de conclusie. De katholieke kerk die vormt van oudsher een uitzondering hierop, die heeft al een oude traditie van exorcisme. Maar ook daar merk ik is het op zijn retour. De oude Van Duin, die zat in het bisdom Haarlem, die deed het. Ze is ook wel eens op televisie geweest. Nou, die moest stoppen om gezondheidsredenen, is inmiddels ook in de 70. En pater Amadeus, een van de laatste de Mohikanen, die zat in Tegelen, vlakbij Venlo in een klooster. Die man die heb ik samen met mijn vrouw een dag lang opgezocht. En dat was een dag om nooit meer te vergeten. Amadeus die stond bekend als exorcist in de katholieke traditie. Dus we gingen er naartoe, ik had een aantal vragen, ik had intussen een aantal ervaringen op dit gebied. Dus ik wilde gewoon eens met hem uitwisselen. Een man met een gigantische humor van ver in de 70. Hij vertelde dat hij vroeger toen hij jong was, eigenlijk wel gevechtspiloot wilde worden en anders wel priester. Merkwaardige keuze, maar ja, het is priester geworden. En op zijn manier, in zijn kinderlijke geloof, is hij Christus gaan ervaren als een vriend die voortdurend bij hem was. Als iemand die met je meeloopt, met je meekijkt, met je meedenkt en er altijd is voor je. En de kinderlijke manier waarop hij dat beleefde, die raakte ons. We hebben ontzettend gelachen die dag. Hij vertelde ook dat Christus ook humor heeft. Hij zat op een gegeven moment in de auto, hij had een exorcisme uitgevoerd. Hij was blij met het resultaat dat het weer in naam van Jezus gelukt was. Dus hij zat in volle borst in zijn autootje, alleen, dacht hij, te zingen. En in zijn enthousiasme, ze zijn bestek aan het opruimen. In zijn enthousiasme zat hij in volle borst in de auto te zingen. En dat ging in zijn enthousiasme harder en harder. Tot hij op de stoel naast hem iemand hoorde zeggen, ik ben niet doof. Dat zegt iets over Amadeus. De manier waarop hij erover vertelde was alsof hij die vriend naast hem had zitten. Heel ontroerend. En die bezeten vrouw die bij hem kwam, zat voor hem en hij was in gesprek met haar. Hij zegt, en voor ik het wist, had ze mijn kale kop klem onder mijn adem. En kon geen kant meer op. Ik zei, nou, wat heb je gedaan? Hij zegt, ach, ik heb gevraagd, ach heer, maak me even los, wil je? En op dat moment vloog, ging de adem en kon niet weer staan. Dat was zo'n overtuiging bij die man, dat ging zo diep, dat met geloof kun je bergen verzetten en hij heeft het waargemaakt, zonder meer. En dat raakte hem. En zo kwamen er ook mensen uit Duitsland, uit de hele Benelux kwamen ze naar hem toe, want binnen die kerk gaat het als een lopend vuurtje. De bisschop was er soms niet zo blij mee wat hij allemaal uitspookte, maar goed. De bisschop zei op een gegeven moment tegen hem van, moet je luisteren, in de regels van de katholieke kerk staat dat je officieel toestemming moet hebben van de bisschop, van de paus, geloof ik zelfs. Als je een exorcisme wilt uitvoeren, dan zijn ze heel streng in. Nou, zegt hij, is wel goed, dan stuur ik ze allemaal naar jou toe. En dat vond hij ook geen goed idee, die bisschop, dus hij kon gewoon doorgaan. Hij kreeg er in zijn drukke tijd meer dan 600 per jaar, moet je nagaan. Dus er kwamen ook mensen uit Duitsland. En soms was het zo dat er overleden nazi-beulen bezit hadden genomen van de slachtoffers. Die waren hier blijven hangen in de rassensfeer. En agressief en lelijk als ze waren, wilden ze nog steeds in die energie blijven zitten. En een controle en macht uitoefenen op mensen. Dus die kwamen dan bij Amadeus en dan moest hij ze er weer uitgooien. Ja, zegt hij. En hoewel ik geen gevechtspiloot was geworden, kon ik de nazi's er toch uitzetten. Humor, maar aan de andere kant, een hele ernstige man die ook zei, er is maar één exorcist en dat is Christus. Dat ben ik niet, dat doet Christus door mij heen. Ik uit mijzelf kan niets. En in dit werk moet je van één ding doordrongen zijn, dat je op eigen kracht helemaal niks kunt uitleggen. Ik was bij die vrouw wat ik net vertelde, tot in het diepst van mijn ziel voelde ik, hier kan ik niks tegen doen. Dit gaat mij boven de pet. Maar juist door dat geloof, doordat die Christuskracht door ons heen gaat werken, en dus de bedoeling dat we allemaal in die kracht worden meegenomen, niet alleen mensen die dit werk doen, die kracht die moet allemaal in ons allemaal opstaan. En dat is met name de kracht van deze tijd, dat dat mag gebeuren. En het ontroerende van die ontmoeting met Amadeus was eigenlijk dat die kerkelijke dogma's waarin hij was opgegroeid en waar hij helemaal gewaddeld zat en waar ik niet zo goed mee overweg kan, die stonden helemaal niet tussen ons in. We voelden die verbondenheid met diezelfde bron. En dat is mooi. Dat dan die dogma's er eventjes niet toe doen. En één les heb ik daar geleerd die ik nooit meer zal vergeten. Angst is overbodig. We moeten niet in de angst schieten. Want angst is de sterkste, rijkste voedingsbodem voor de duisternis. En toen ik, het is inmiddels denk ik een jaar geleden, aan de waterkant zag, ik had zo nu en dan nog wat contact met Amadeus gehad. Alleen ja, zoals dat gaat, we hebben het allemaal druk op onze eigen manier. Dus een keer een briefje over en weer, een keer een telefoongesprek, meer niet. Toen zat ik aan de waterkant en opeens voelde ik de aanwezigheid van Amadeus. En dan ontstond een gesprek in mijn gedachten met hem, een soort telepathisch contact. En hij begon over Christus te spreken. En dat ging een tijdje door. En ik was heel erg onder de indruk, vooral de sfeer waarin ik mij bevond, was net of ik door zijn ogen heen in het klooster kon kijken. Heel vreemd. En dat duurde een kwartier ongeveer. En toen ben ik naar huis gegaan. En ik zeg tegen hem, zou ik zeggen, ik weet het niet, maar ik had net Amadeus bij me, ik weet niet wat dat betekent. Ja, zegt ze, misschien is het ook wel een telepathisch contact dat hij gewoon in zijn klooster zit. Ik zeg, nou, ik weet het niet. Ik ben bang dat hij aan de andere kant is. En ik heb de andere dag geïnformeerd, hij was inderdaad overleden. Dus hij heeft zich nog even laten voelen bij me. En daar ben ik blij om. Ja, die stoffelijke schepping waar wij allemaal leven, die staat helemaal in dat teken van die strijd tussen licht en donker. En zoals ik al zei, we moeten die strijd, die mogen we heel bewust aangaan. We moeten ook in de kracht van Christus gaan staan om die strijd te kunnen winnen. Dat kunnen we op eigen houtje niet. En we moeten dus heel bewust daartegen strijden. Ja, en met bezetenheid heb je verschillende gradaties in. Niet iedereen, we staan allemaal onder de invloed van het kwaad. Hè? Dat raakt ons allemaal aan de randen van ons wezen. We hebben hier een geestelijke zwaartekracht als het ware, die ons iedere keer weer naar beneden wil drukken en daar vechten we tegen. Voorbeeld, als een land in oorlog is, in het eerste stadium is het land omsingeld door de vijand. De katholieke traditie noemt dat, wat bezetenheid betreft, de circumcessio, dus het zit er nog omheen. Het is dreigend aan de grenzen van ons wezen aanwezig. Het belaagt onze aura, het belaagt de randen van onze ziel, maar het is nog niet binnen. Als er dan enige steden van het land bezet zijn, dan heeft zo'n invloed al wat meer terrein gewonnen in iemand. En heeft hij het hele land overgenomen, dan spreek je over de echte possessio, dan is iemand, iemands lichaam, helemaal in bezit genomen. Dat is de zwaarste vorm. Dat laatste komt gelukkig lang niet zoveel voor dan het eerste. Zoals ik zei, we hebben allemaal met het kwaad te maken. En allemaal raakt het ons energieveld en moeten we er op onze eigen manier tegen strijden. En dan is het belangrijk om aandacht te besteden aan de manier waarop er gestreden wordt. Dat is ook wat ik doe bij mensen die bij mij komen in de praktijk. Want hoewel ik die ene er dan keurig uitgezet heb, zei het met de kracht van Christus, hè, 20 minuten, half uur tijd, in de meeste gevallen werkt het natuurlijk anders. Want de rol van de hulpverlener die verschilt. Als therapeut moet je soms juist inwerken op die voedingsbodems die mensen in zich meedragen, in plaats van op die macht van het kwaad. Want de mensen zelf moeten ook veranderen. Die moeten er zelf ook van groeien. En zoals ik zei, die kracht van Christus moet in die mens zelf gaan opstaan. Dus ze moeten zichzelf reinigen met die kracht van Christus door een bepaalde levenshouding. Dus in die zin ben ik dan vaak meer een coach die aan de zijlijn staat om de psychische valkuilen duidelijk te maken die iemand in zich meedraagt, waardoor het donker iedere keer weer invloed krijgt op iemands leven. Dus daar ben je ook heel psychologisch bezig. Ja, en die voedingsbodems die dragen we dus allemaal min of meer in ons mee. En dan gaat het erom dat je niet langer slachtoffer voelt, maar dat je daadwerkelijk gaat strijden. Dat je tot bewustwording komt, dat je jezelf leert kennen. Immers een slachtoffer die strijdt niet meer, die is onderworpen aan de strijd die aan hem gebeurt. Die heeft zelf geen actieve deelname meer. Het is dus een hele actieve houding om in dat licht te gaan staan, waardoor Christus een revolutie van liefde in onszelf wil beginnen. Ja, en dan zijn er van die krachten die regelrecht ondermijnend werken in mensen. Zo hebben we bijvoorbeeld allemaal een mannelijke en een vrouwelijke kant in ons. En die beide kanten die mogen in ons tot ontplooiing komen, in evenwicht komen. Dat heilige midden mogen we leren vinden. Dus in iedere man schuilt ook een vrouw. En in iedere vrouw schuilt ook die mannelijke kracht. En die krachten die hebben allemaal hun eigen typische kenmerken. Typische kenmerken van de mannelijke kracht, dat is bijvoorbeeld kracht, intellect, daadkrachtig optreden, terwijl de vrouwelijke kenmerken, de anima van Jung, hè, zoals hij dat noemde, zachtheid, intuïtie, ontvankelijkheid, gevoeligheid zijn. Dus zowel mannen en vrouwen horen die beide kanten in zichzelf te ontwikkelen. En we weten allemaal dat de vrouw door de kerkelijke traditie gigantisch ondergesneeuwd is, dus gelukkig mensen als Maria Magdalena die krijgen een eerherstel ook in deze tijd en hun volwaardigheid als mens die komt gelukkig weer in het daglicht te staan, de gelijkheid tussen mannen en vrouwen. En hier in het Westen heeft juist het denken heel sterk overheerst, met name op spiritueel gebied. We zijn helemaal in dat denken gaan zitten, dus daar is die vrouwelijke kracht ook heel erg bij nodig, onze intuïtie, om ons te laten leiden door die geestelijke wereld. Maar op het moment dat we ook daarin dat heilige midden uit het oog verliezen en doorschieten in de vrouwelijke kant, dan slaan we de plank ook mis. Dan worden we ook kwetsbaar, met name door die duisternis. Voor die duisternis. Op het moment dat we namelijk onze mannelijke kant uit het oog verliezen, dan zijn we ook niet meer in staat om krachtige grenzen te stellen. We zeggen tot hier en niet verder. Dat is voor veel mensen die met het spirituele bezig zijn, met het geloof bezig zijn, een heel moeilijk iets. Ze krijgen meteen een schuldgevoel. Je moet immers goed zijn voor de ander. En je mag niet aan jezelf denken. Nou, Jezus die gaf dat keurige heilige midden al aan door te zeggen, heb je naaste lief als jezelf. Zorg voor die balans. Dat je goed bent zowel voor je naaste als voor jezelf. Hij zei niet vergeet jezelf of cijfer jezelf maar helemaal weg. Laat je maar overweldigen door de ander. Dat was helemaal de bedoeling niet. Dus daar is die mannelijke kracht voor nodig om dat te voorkomen. En met name als het gaat om bezetting, demonische beïnvloeding, is die mannelijke kracht juist nodig om die grens te stellen en zeggen, hier ben ik de baas, tot hier en niet verder. Daar is die strijdlust voor nodig. Ja, en we zien het ook in onze maatschappij. De ziekelijke tolerantie die we de afgelopen jaren hebben gekend, de laatste decennia, waar meer dan half Nederland al doodziek van geworden is, en wat nu eindelijk is benoemd mag worden, die is op zijn retour. En ik sta te juichen. Want op het moment dat je een zwembad sluit omdat er een klein groepje criminele jongeren de boel zitten verstieren, ben je gewoon niet goed bezig. Dan moet je niet een zwembad sluiten, dan moet je die mensen aanpakken. En dan mag je best naar de problemen van die mensen kijken, daar ben ik voor. Maar stel allereerst maar eens je grenzen. En laat maar eens duidelijk weten wat je wel en wat je niet tolereert. En we zijn daarin doorgeschoten in de ziekelijke tolerantie, wat een overheersende vrouwelijke kracht is. En we hebben verzuimd die mannelijke kant daarmee in ons toe te laten. Daar zijn we een beetje in verstrek geraakt, denk ik. In de opvoeding van kinderen precies hetzelfde. Ik had pas mensen bij me op bezoek. Een mevrouw die belde me op en die zei, mijn zoontje is bezeten. Mogen we bij je langskomen? Ja, daar ben ik voor, hè. En, maar goed, dan heb ik altijd wel een slag om daarom. Ik neem dat niet zonder meer aan van je zoontje is ook bezeten. Ik ga dat eerst eens even rustig bekijken. Ik zei, neem me mee. Ja, mag mijn man ook meekomen? Ja, tuurlijk, graag. Ik betrek jullie er allemaal bij. Zien jullie allemaal wat ik doe. Ja, maar je staat er zelf niet zo achter. Ik zei, nou, des te meer is het dan nodig dat jullie op één lijn zitten. En dat je weet, dat hij weet waar je met je kind naartoe gaat. Want er is natuurlijk allerlei rare kwakzalverbeelden bij. Dat kan ik me voorstellen. En toen ze binnenkwamen, dat jochie dat kroop overal overheen. En die was druk en die, nou ja, goed. En ze lieten maar een beetje in gang gaan. En ik vroeg zo, zeggen jullie wel eens nee tegen het kind? Ja, hij was inmiddels 7 jaar. Maar als we dat doen, wordt hij helemaal hysterisch. Begint hij te slaan en te schoppen. Oh. Ik zei, hoe heb je dat vroeger gedaan? Ik zei, je moet wel een grens stellen. Ik had trouwens van tevoren voor zij kwam. Ik ben altijd even stil, ga ik in gebed. En dan vraag ik, mag ik iets zien of voelen wat mij op een goed spoor kan zetten. En wat ik zag, er was een triangel. En ik denk, ja, en die werd gesmeed. Dus in de hitte werd die gesmeed en toen ondergedompeld in koud water. Dus voor ik de voordeur opende, ging ik naar mijn vrouw toe. Ik zei, nou, ik zei, dat is weer zo'n ventje wat een stevige aanpak nodig heeft. Hij moet gesmeed worden. Ja, maar zei mevrouw, vergeet niet. Een triangel is een heel gevoelig instrument. Ik zei, ja, daar heb je ook weer gelijk in. En het bleek dus ook dat jochie was overgevoelig. Al die prikkels die kwamen binnen denderen bij hem. Maar aan de andere kant hadden de ouders wel verzuimd om hem wel een passende aanpak te geven en grenzen te stellen. Ik zei, hoe deden jullie dat vroeger toen hij heel klein was? Als hij zeg maar ergens met zijn vingertjes aan zat waar hij niet aan mocht komen. Oh, dan gingen we hem afleiden. Met iets wat leuker was dan dat. Ik zei, dus je hebt hem nooit geleerd wat nee betekent. Dus je hebt nu net zo lang gewacht tot hij met dat nee niet overweg kan en dat hij hysterisch ervan was. En dat zie ik een klein beetje in onze tijd. En ik hoor mezelf zeggen, onze jeugd van tegenwoordig, nee kunnen ze niet zo goed meer verdragen. En dat vind ik een kwalijke zaak. Een kind moet ook nee leren kunnen verdragen. Dus dan zie je weer dat stellen van grenzen. Wees maar een keer stevig. Respect voor de eigenheid van het kind. He, we moeten niet terug naar die zogenaamde goede oude tijd. Liefde, aandacht, respect voor de eigenheid van het kind, dat het wezen van het kind tot ontplooiing mag komen, absoluut, staat in het middelpunt. Maar discipline en een stukje respect afdwingen, dat mag er ook best bij doorzetten. Dat is ook zo'n typisch Michaelische kracht. De kern van het probleem van demonische gebondenheid, dat is dus eigenlijk dat er grenzen worden geschonden. Op de een of andere manier heeft het slachtoffer dus een rol gespeeld in het verzuimen van het stellen van grenzen. En dat kan door allerlei redenen. Psychisch trauma, dat is een van de redenen waarbij het slachtoffer het echt overkomt. Als een kind namelijk getroffen was door een ernstig gebeuren, misbruik, seksueel misbruik, of het kind wordt ontkend, het mag er niet zijn, het is nooit goed genoeg, noem maar op. Al die zaken die hele diepe pijn opwekken in kinderen. Die veroorzaken een hele traumatische reactie in de ziel van het kind. Want daar trekt de ziel van het kind zich als het ware terug. Immers, die kern van het kind is zo diep en hard geraakt, dat het zich niet meer aan de wereld durft te laten zien. En met name wanneer de ouders daar een rol in gespeeld hebben, dan is dat kind voor eens en voor altijd, vanuit zijn instinctieve reactie, het vertrouwen in die wereld kwijt. Want als ik mijn eigen ouders niet kan vertrouwen, wie is er dan wel te vertrouwen? Dus die neemt zich heilig voor op dat moment, die wereld, die zal mij nooit meer raken. Dat is een onbewust proces. Het kind denkt niet zo, maar het voelt zo. Dus dat teruggetrokken ikje is op dat moment geboren. Maar dan is er ook een ander ikje wat opstaat. Het strategische ik. En dat strategische ik, dat gaat vanaf dat moment op zoek naar liefde. Die gaat proberen om toch gewaardeerd te worden. Toch zijn best doen om er te mogen zijn. Dus die gaat aardig doen. Die gaat zich plooien naar de wereld, want dan word je immers geaccepteerd. Nou, en dat strategische ik, dat gaat zo het patroon, het levenspatroon van de mens worden. Dus een splitsing tussen het teruggetrokken ik en het strategische ik. Een masker en je wezenlijke zelf. Wat daar op de bodem verscholen zit uit angst voor de pijn. Nou, die gespletenheid heb ik gemerkt, die geeft soms toegang tot die duistere invloeden. Die springen daar keurig op in. Dus dan krijg je er nog eens een keer een schep bovenop. Dus hoe nodig is het dan ook om ook te gaan werken aan die breuken in je ziel. Tussen dat teruggetrokken ik en dat strategisch ik. Kun je de duisternis wel wegjagen, maar die staan morgen weer op de stoep. Die invloed ga je weer voelen. Die wond, die mag helen. Dus het gaat hand in hand met geestelijke genezing. Bewustwording, opruiming van al die onbewuste kanten die nog in jezelf leven. En die aandacht, liefde en heling nodig hebben. Dus dat betekent dat je de pijn er weer mag durven laten zijn. Dat je weer door dat gevoel heen gaat. Op die leermomenten in het leven, waarin het leven zichzelf die momenten aandient. Dat gaat vanzelf. Het leven zelf is heel erg helend. Als je daar maar niet gaat vechten, vluchten of bevriezen als reactie tegen die pijn. Om de pijn maar niet te hoeven voelen. Voel die pijn en wees je bewust dat je samen met die kracht van Christus dragen kunt. Dat is een proces overigens. Dat is niet even een wilsbesluit wat je op één moment neemt. En zo zijn er meerdere van die psychische voedingsbodems in onszelf die ons kwetsbaar maken voor duistere invloeden. Verantwoordelijkheid, oververantwoordelijkheid zien we ook. Mensen die oververantwoordelijk zijn, die worden ook kwetsbaar. Zowel in het dagelijks leven. Je ziet het, hè? Het weerspiegelt zich. Als je oververantwoordelijk bent en je kunt geen grenzen stellen, lopen jou en allemaal die lopen over je heen. Dat is vaak het gevolg. En dan zie je op spiritueel gebied nog eens een keer hetzelfde gebeuren. Dat die onzichtbare boeven hetzelfde gaan doen. Dus verantwoordelijkheid, oververantwoordelijkheid. Ook daar moet je die weg van dat midden in leren te vinden. Ja, en zo kun je ook te weinig verantwoordelijkheid voelen. Zo kwam er dus een vrouw bij me die zei, kun je me helpen? Want mijn man die is volgens mij bezeten, die wordt bestookt door voodoo. En hij gaat daardoor gaat hij voortdurend vreemd en zit constant in de kroeg. Dus nou, ten eerste had dus niet jij hier moeten zitten, maar je man. En ten tweede heeft hij geen exorcisme nodig, maar een schop onder zijn kont. Hij moet dus weten wat wel en wat niet geaccepteerd wordt door jou. Stel jij je grenzen wel. En door nu fijn het kwaad de schuld te gaan zitten geven, hoeft ze zelf niet de verantwoordelijkheid in de huwelijk te nemen om een grenzen te stellen. En neemt hij zijn verantwoordelijkheden ook even lekker niet. Zie je? De heilige Theresia, die had ook zoiets, hè, van ook ziekte en zo, dat wordt ook vaak gezegd, ja, dat komt van het kwaad. Theresia die had al heel wat ziekte en tegenslag in haar leven gekend. En die had het weer eens hartstikke moeilijk. En in haar gebed tot God zei ze, maar God, ik had het al zo moeilijk, moet dit er nu ook nog bij komen? Waarop God haar antwoordde, zo behandel ik mijn vrienden. Waarop zij weer zei, ja, maar God, daarom heeft u er ook zo weinig. Wat is de moraal van dit verhaal? Alle ziekte komt niet van het kwaad. Hoewel het natuurlijk, als je er middenin zit, ermee geconfronteerd wordt, hartstikke moeilijk is en soms helemaal niet te accepteren, mogen we op ziekte ook onze winst behalen. En dat is makkelijk gezegd van de zijlijn, dat begrijp ik. Maar er wordt wel van ons gevraagd om niet al te zwart weer te kijken en niet al die verantwoordelijkheden maar naar het kwaad toe te schuiven. Daar mogen we het niet voor misbruiken. Dus soms gaan mensen ook met een illusie armer weer bij me weg, dan zijn ze niet bezeten. Dan is er gewoon wat anders aan de hand. Nou, want in de middeleeuwen deed ze het wel, hè? Dat was iedereen bezeten. Als iemand daar psychotisch was, nou, dan was de brandstapel die brandde al bijna. de heksenverbrandingen, die brandstapels die zijn gelukkig nog maar net gedoofd. En door de opkomst van de moderne psychiatrie hebben we gelukkig daarin een flinke winst geboekt. Maar we zijn ook doorgeschoten. Want door de opkomst van die moderne psychiatrie wordt juist die spirituele laag meer en meer ontkend. En wat je uit het oog, raakt je uit het oog verloren. En dan moeten we dus ook hierin weer het midden zien te vinden. Aandacht voor de ziel, dus wat de psychiatrie ons geleerd heeft. En aandacht voor de spirituele laag in de mens. En ook voor invloeden die van buiten komen. Alleen door open te staan voor die beide werelden, dan kunnen we tot een krachtige behandeling overgaan. Ja, die psychiatrie die denkt soms wel eens dat ze God zelf is. En die denkt een wetenschap te zijn. Maar dat is ook niet helemaal waar, want ik kwam tot de ontdekking dat de psychiatrie gewoon even modegevoelig is als onze samenleving. Als je bijvoorbeeld de NPS, meervoudige persoonlijkheidsstoornis, die was in de tijd voor Freud, werd die regelmatig gesteld. Tot Freud begon te schreeuwen, iedereen die nog de diagnose NPS stelt, die is zelf gestoord. Toen was er vanaf dat moment geen psychiater meer die durfde. Dus vanaf dat moment komt de diagnose NPS in de boeken van de psychiatrie nog maar amper voor, in de verslagen van de psychiater. Tot het boek Sibyl verschijnt in de Verenigde Staten. En wat gebeurt er? Het gaat over een NPS-patiënte. De diagnose NPS die schiet als paddenstoel uit de grond. Toen mocht het weer opeens. Dus die schommeling die daarin zit, die zegt iets. Dat de psychiatrie net zo min een stabiele factor is. Die is ook onderhevig aan meningen, aan ervaringen, noem maar op. En die is ook groeiende. En dan hoop ik dat die spirituele laag weer terug mag keren in die psychiatrie. Die scheiding is trouwens tussen psyche en spiritualiteit, die is eigenlijk funest. Want die haalt de holistische benadering weg. Hè? Die ziet de mens niet meer als eenheid. En dat is zonde. Dat is letterlijk zonde. Ja, en dan de symptomen. Ik zal er even snel doorheen gaan. Lichamelijke symptomen. Ik moet er eventjes bij zeggen. Al die symptomen die ik opnoem, die kunnen ook duiden op een lichamelijke psychische aandoening. Dus we moeten daar voorzichtig mee zijn met het stellen van de diagnose. Ik ga altijd heel erg af op mijn intuïtie, op de beelden die je krijgt. Ik krijg het ook niet altijd. Naar wat kunnen de mogelijke oorzaken zijn. En dat totaalbeeld, dat vormt voor mij in ieder geval de diagnose. En daar ben ik soms heel terughoudend in, als ik het ook even niet weet. Want dat gebeurt natuurlijk ook. Lichamelijke symptomen. Wat voorkomt? Toegenomen lichamelijke kracht. Zintuigelijke storingen. Voortdurende vermoeidheid. Veranderd stemgeluid. Een duistere gelaatsuitdrukking. Lees het maar even op. Psychische symptomen. Extreme woede. Een lichamelijk symptoom? Ja. Kom straks maar even langs. Psychische symptomen. Extreme woede. Angst. Neiging tot zelfverwonding en zelfmoord. Je ziet het allemaal. Hè? Psychiatrische inrichtingen zitten ook voor een groot deel gevuld met mensen die flink paranormaal begaafd zijn en die dat van zichzelf niet weten. En die dus blootstaan aan invloeden waar ze geen kant mee op kunnen. En dat is in en in triest. Die mensen die worden verdoofd met medicijnen. En ik probeer ze dan juist weer bij hun kracht te laten komen. En die medicijnen die onderdrukken de kracht weer. En zo is het een gevecht. Over en weer moet je je balans in zien te vinden. Valt niet altijd mee. Maar allereerst voor die mensen niet. Depressies, nachtmerries. Komen ook voor dat ze echt rechtstreeks in hun dromen worden aangevallen door die lage invloeden. Niet iedere nare droom komt van de duisternis. Ook even, moet even gezegd worden. Kunnen ook onderdrukte schaduwen zijn, hè, en een stuk bewustwording. Maar één geval heb ik eens meegemaakt. Dat was een mevrouw in Rotterdam. Die, toen ging ik nog wel eens naar de mensen toe. Dat kan ik nog niet meer doen. Die moeten nu gewoon bij mij komen. Daar ging ik nog naartoe. En de nacht voordat ik kwam, vertelde ze me, er zat altijd een verschijning bij zich. En die dook op de meest ongelukkige momenten dook die op en liet die je schrikken. Sprak tegen haar. En in haar droom werd ze op een brandstapel gebonden. En die man, dat figuur, die zei tegen haar, als je die hulp van die vent morgen gaat aanvaarden, dan zal ik ervoor zorgen dat je dit iedere nacht gaat meemaken. Dus die werd gewoon rechtstreeks in haar dromen bedreigd door die kracht om maar geen hulp te gaan zoeken. Nou, het zijn leugenaars, die donkere geest. En dat is ook gebleken, want ik ben wel geweest. Ze heeft mijn hulp wel aanvaard. Het was niet binnen een dag, niet binnen een maand. Het heeft een half jaar tot een jaar heeft het geduurd. Maar uiteindelijk is ze van die invloed bevrijd. En die droom heeft ze nooit weer gehad. Maar wel die dreiging. Weer een beroep doen op je angst. Weer proberen die voedingsbodem te leggen. Dat die angst maar overwint. En zolang je bang bent, ja, dan ben je nog te manipuleren. Gelukkig heeft ze er niet naar geluisterd. Ja, en dan zijn er ook nog paranormale symptomen. Het horen van stemmen boven natuurlijke kennis. Ja, boven natuurlijke kennis kan ook iets heel goeds en zuivers zijn. Boven natuurlijke kennis is eigenlijk neutraal, hè? Het is maar net wat voor bovennatuurlijke kennis, wat voor informatie komt door. Daar mogen we ook kritisch in zijn in deze tijd. Dat zeg ik er wel bij. Want ja, die paranormale verschijnselen, die gevoeligheid voor die andere wereld, die neemt heel erg toe in deze tijd. Er zijn steeds meer mensen die ervaring hebben met die andere wereld. En daarin moeten we dus heel erg behoedzaam zijn, bewust zijn. Dat we daarin ook het onderscheid leren maken. Ja, en dan als religieus symptoom, flinke weerstand tegen gebed, tegen God en Christus. Dat zie je gewoon in de meeste gevallen optreden. Ja, en in dat benaderen van mensen die lastig gevallen worden door entiteiten, door geesten, door invloeden van buitenaf, is het wel zaak om daar weer onderscheid in te maken van wat is dat? En wie is dat die die personen zo lastig maakt? Maar soms zijn het gewoon overledenen, is het een entiteit die eigenlijk op zoek is naar hulp en die zich eigenlijk vastklampt aan de mens. En soms is het dan zo dat ze vanuit menselijke hoek meer hulp kunnen aanvaarden door een aardegebondenheid dan vanuit die engelenwereld. Ze staan er nog meer open voor die stoffelijke wereld. Nou, in dat geval, dan kun je niet alleen maar lopen gillen in naam van Christus ga weg. Hè? Dat is iemand de hulp weigeren. Zo iemand, daar mag je mee proberen in gesprek te komen. En dat gebeurt soms ook. Ik had een tijdje geleden nog een jonge vrouw, borderline patiënten, dat was de diagnose. En haar vriendin had zelfde, maar die had zelfmoord gepleegd en die was al door beider. En die deed niks anders dan haar uitnodigen. Kom toch ook naar ons toe. Kom maar, zet de stap en kom bij me. Nou, die kwam dus gewoon aan het woord op een gegeven moment toen ik met haar bezig was. En toen heb ik er ook gevraagd, waarom hecht je zo vast om haar te helpen? Toen heb ik het bewust gemaakt van, ben jij niet degene die geholpen moet worden? En zullen we proberen er samen iets aan te doen? Dus dat gaat op een hele zachte, liefdevolle manier. Probeer je dan samen in gebed te gaan met zo'n entiteitgeest, hoe je het noemen wil. En die ging op een gegeven moment ook vrijwillig iets los en ze heeft er daarna ook geen last meer van gehad. Dus zo zie je, soms dan gaat het op een hele zachte manier. Het is niet altijd de harde weg. Maar soms, als het echt demonische geesten zijn van die gevallen engelenwereld, ja, dan moet je niet denken dat je met een lief en aardig gesprek een hoop bereikt. Dan moet je echt helemaal in die kracht van Christus gaan staan. Moet die kracht door je heen gaan werken. Wil je daar weerbaar tegen worden. Ja, en die invloeden die we hier kennen op aarde, die worden ook zichtbaar voor de moderne wetenschap. Stap voor stap komt het in beeld. Rupert Sheldrake, een bekende wetenschapper, die zit op de rand van de wetenschap trouwens een beetje, die kwam tot de definitie van de morfogenetische velden. Dus invloedsvelden, energievelden die ons met elkaar verbinden. Je kunt vergelijken met de stemvork die je aan het trillen brengt. En als je dan een eentje verderop ook een stemvork stilhoudt, dan gaat hij mee resoneren, mee trillen op de trilling van de ander. Zo kun je het een beetje vergelijken. Dus die trillingen die wij uitzenden naar de mensen om ons heen, maar ook die trillingen die vanuit die onzichtbare wereld komen naar ons toe, dat beïnvloedt elkaar wederzijds. Dat is een wederzijdse beïnvloeding. En het is goed om daar heel bewust van te zijn. Jung, de bekende psychiater, die kwam ook al tot ontdekking dat er een soort collectief onderbewustzijn, zo noemde hij dat dan, was, waarop we allemaal als mens min of meer zitten aangesloten. Waar we allemaal onbewust uitputten. De een die is daar ook gevoeliger in dan de ander. Ook invloeden van sferen onderling, van mensen onderling. En die hooggevoeligheid zal hier in de zaal vrij veel aanwezig zijn. En dat is soms heel lastig. Alleen het is een neutrale eigenschap. Het is soms lastig en soms heel makkelijk als je heel gevoelig bent. Je pikt de dingen heel gauw op. Maar als je niet goed weet hoe je met die donkere invloed om moet gaan, dan kan het knap lastig zijn. Maar dan is je allereerst is het van belang dat je leert te aanvaarden dat je gevoelig bent. En dat je tegen sommige invloeden gewoon wat minder goed kunt. Een druk gezelschap of disharmonie of accepteren van jezelf. Als een eigenschap die bij je hoort, als blauwe of bruine ogen. Dat is ook neutraal. Dat is ook niet goed of fout. Ja, en we mogen dus, ik heb het al door gehad over strijden. Maar je moet wel op een bepaalde manier strijden. En niet al te krampachtig en geforceerd van nou, nu gaan we weer eens een dag strijden tegen de duisternis. Als we zo iedere morgen opstaan, dan wordt het een krampachtig gebeuren. Dat is ook niet goed. Dan zijn we ook min of meer angstig. Dus er mag ook een zekere berusting zijn, die berusting in Christus. En dat is het verhaal van Martha en Maria. Daar sluit ik deze lezing meestal mee af met dat verhaal. Martha en Maria, dat waren twee vrouwen, die zouden Jezus in hun huis ontvangen. Jezus die predikt in die tijd en die zou bij hen de maaltijd komen gebruiken. Martha was een bezige bij, altijd druk. Dus zodra Jezus binnenkwam, ging ze de boel, nou, ze had de boel al schoongemaakt, tafel dekken, eten koken. Nou, die sloofde zich gigantisch uit om het Jezus maar naar de zin te maken. En Maria, wat deed die? Die zat daar aan de voeten van Jezus. En ze deed helemaal niks. Dus Martha die begon zich een beetje te ergeren. Het verhaal staat in de Bijbel, hè? En die begon al eens wat geërgerd naar Maria te kijken van, kom op, doe eens wat. En op een gegeven moment kon ze haar ergernis ook niet meer bedwingen. Toen ging ze naar Jezus toe en toen zei ze, zie je niet hoe druk ik bezig ben? Hoe ik mijn best doe voor u, terwijl Maria daar maar zit te zitten. Waarop Jezus zegt, Maria heeft het beste deelgenomen. Maria die begrijpt het. Die is. Die rust. Die rust aan mijn bron. En daar gaat het om. Om het zijn. Martha is die nooit rustende verstandskant van ons, die altijd maar bezig is te worden. En Maria, dat is die kant van de geest, de kant van ons hart, de kant van ons zijn, waarin we mogen rusten aan de bron. En ik sluit af met de woorden van Toon Hermans in een van zijn laatste interviews. Toen zei hij, misschien had ik in mijn leven wel een beetje minder moeten worden en een beetje meer moeten zijn. En dat is ook het verhaal van Martha en Maria. Dat het zijn in Christus, dat onze veilige burcht is. En hiermee wil ik mijn verhaal voorlopig even beëindigen. Dank jullie wel voor de aandacht.